We gaan verder in Athene of in Handelingen 17. Bij de toespraak van Paulus. Ik was gebleven in vers 25, waar staat dat Paulus zegt dat God zelf allen aan allen leven en Adam en alles geeft. Alles wat een mens dus ontvangt, nou, dat ontvangt hij van God. Volgens mij Spreuken zegt dat, het oor dat hoort, het oog dat ziet. Het is allemaal van hem dat we dat ontvangen. Vers 26. En hij heeft uit één bloeden, zegt de Statenvertaling dan. Dat hangt een beetje van de handschrift af, maar het idee is wel duidelijk. Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Nou, dat gaat natuurlijk over Adam. Het hele menselijke geslacht, elke natie is uiteindelijk voortgekomen uit Adam. Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Nou, wat moeilijke zin, met wat oud-Nederlands in deze vertaling. Het komt erop neer dat God uit één, er is één God en hij heeft uit één mens het ganse geslacht, elke natie van mensen gemaakt. Ja, dan staat er om op de gehele aardbodem te wonen, hè, om te wonen op heel de oppervlakte van de aarde. Bescheiden hebbende, dat wil zeggen bepaald hebbende of bepaald hebbende de tijden, de perioden. Dus, nou ja, we lezen bijvoorbeeld over dat het God is die de tijden bepaalt. Ja, ook daar lezen we natuurlijk talloze voorbeelden van in de schrift. Bijvoorbeeld bij de profeet Daniel. Naar aanleiding van een aantal dromen. Dat beeld van die droom die Nebukadnezar had. Het gaat ook over tijden die koninkrijken zijn toebedeeld. Daniel 2, Daniel 7. De tijden tevoren geordineerd, dat wil zeggen de tijden tevoren bestemd. Ja, en dan staat er de bepalingen, de begrenzingen van hun woning. Op dit vers is volgens mij een onderwerp op zich. Ik heb er ook al wat andere dingen op nageslagen. Maar hier gaat het over grenzen die God bepaald heeft. Wij denken bij grenzen aan streepjes op de kaart of grensovergangen. Maar in de schrift zijn die grenzen met name de natuurlijke grenzen. Dus bergen, bergketens, rivieren of zeeën. Ons land kent ook nogal wat natuurlijke grenzen. De hele westkant is omgeven door de Noordzee. Nou, dat is een grens die God zo bepaald heeft. God bepaalt alles. Hij geeft aan allen leven, adem en alles. Maar hij bepaalt ook de tijden. Nou, over Bijbelse chronologie valt ook heel wat te zeggen. Hoe God al die tijden bepaald heeft. Hoe hij daar ook structuren in aan heeft gebracht. Ook daar zijn goddelijke handtekening in heeft gegeven. En ook de begrenzingen van hun woning. Ik heb een aantekening in mijn Bijbel staan naar Deuteronomium 32 vers 8. Daar staat, ik ga er niet uitgebreid op in. Maar daar staat dat het God is die aan de volken hun erfenis of hun lotsdeel heeft toegewezen. God heeft die volken in hun gebied geplaatst. Hij geeft de landpalen aan de volken. Ja, en dan staat er nog achter naar het getal der kinderen Israëls. Dat is een hele diepgaande. Maar in Genesis 10 lezen we hoe God de volkeren, 70 volkeren, hun plaats, hun gebied geeft. Nou, dat wordt hier dus ook gezegd, dat het God is die de plaatser is van al die dingen. En dan staat er in vers 27, opdat zij de Heere, staat in de Statenvertaling, maar in de grondtekst staat God, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten. hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Kijk, wij kunnen God niet volledig bevatten. We kennen de schrift en wat God ons openbaart, dat mogen wij kennen. Maar als wij zijn wegen na zouden speuren, zegt de schrift ook, ja, die zouden we niet vinden. Wij weten de dingen omdat God ze bekend maakt en wij kunnen dat grijpen, we kunnen dat betasten. Maar om uiteindelijk God helemaal te bevatten, daar zijn we te beperkt voor, denk ik. Ik denk dat dat de boodschap is die Paulus hier ook geeft. Omdat zij God zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, zegt Paulus dan ook. Overigens, wat ik nog niet gezegd heb, maar wat ik nog wel even met nadruk wil zeggen, is dat Paulus richt zich hier tot heidenen, tot Grieken, filosofen, ongelovigen. En hij was, naar gewoonte lazen we ook al, ging hij eerst naar de synagoge. Nou, daar gebeurde dus elke keer hetzelfde, daar ontstond tumult. Hij keerde zich vervolgens tot de heidenen. In de synagoge lezen we dat hij hun uitlegde dat Jezus was de Messias en hij liet dat zien vanuit de schriften. Paulus die zocht de aansluiting bij zijn publiek en bij het Joodse volk. Ja, waar spreek je over met een Jood? Nou, over de Tenach. En hij liet ze vanuit de Tenach zien, ons Oude Testament, dat Jezus is de Christus, dat Jezus is de Messias. Hier, waar Paulus zich richt tot filosofen die God niet kennen, hè, dus de onbekende God voor hem, die ook de schriften niet kenden, daar beroept hij zich niet op de schrift. Tenminste, hij zegt niet van, dat stond daar en daar al, dat is daar en daar al geprofeteerd, dat heeft Jesaja al aangegeven. Dat doet hij, in heel deze toespraak doet hij dat niet. Het is natuurlijk wel de ene na de andere schriftelijke waarheid die hij hen voorhoudt, maar hij beroept zich niet op de schrift. Hij doet een beroep op logica. En op wat elk mens eigenlijk met gezond verstand zou kunnen bedenken en zou kunnen weten. Daar doet Paulus een beroep op. Hij was immers onder filosofen. Die houden ervan om zich met wijsheden bezig te houden. Zijn vrienden van de wijsheid. Dus Paulus doet een beroep op verstand en op wijsheid en op logica. Er is één God, dus is er ook Eén die aan allen alles geeft, leven, adem en alles, die alles bepaalt, tijden, plaatsen. En die zouden wij zoeken, die God, zegt hij, opdat zij de God zouden zoeken, hè, en hij is te vinden, want hij is niet ver van een ieder van ons. En wat hij dan doet, is ook opmerkelijk. Als je Paulus kent, want Paulus beriep zich altijd op de schrift, vrijwel altijd. Maar hier beroept hij zich op hun eigen filosofen. Want in hem, staat er in vers 28, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Dus wat Paulus doet, hij pakt een uitspraak van hun dichters, staat er volgens mij letterlijk, ja dat klopt, poieton, hè, Griekse woord, dus inderdaad poëten, weer zo'n Grieks woord dat wij kennen, komt daar blijkbaar ook vandaan. Paulus beroept zich op de poëten, op de dichters van die Grieken waarmee hij staat te praten, met die Griekse filosofen. En hij zegt van ja, jullie eigen dichters hebben gezegd, in hem leven wij. In hem bewegen wij ons en in hem zijn wij. Dus wat hij zegt is dat heel ons bestaan, dat, zoals je dat in Romeinen 11 zegt, uit hem is. En dat God de oorsprong is van heel ons bestaan, ook van die ongelovige Griekse filosofen, want dat ze ongelovig zijn en blijven, dat blijkt nogal uit het vervolg. Maar in hem leven wij, zegt hij tegen die Grieken. En bewegen ons. Dus alles wat wij zijn, dat zegt hij ook, en zijn wij. alles wat wij zijn, wat wij doen, niks gaat buiten hem om. In hem leven wij en bewegen wij ons en wij zijn wij, zoals ook enige van u dichters gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Dat is dus de conclusie van het in hem leven wij, bewegen ons en zijn wij, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij zijn ook van zijn ras, staat er letterlijk in de grondtekst. Genus, hè, wij zijn ook van zijn genen. En als ik het zo zeg, dan beseft u ook wel hoe diep die verwantschap is tussen God en mens. Hè? Zelfs de ongelovige mens, blijkbaar, want Paulus zegt het tegen ongelovigen. Wij dan zijn de godsgeslacht, inderdaad, zegt hij dan. Dus hij bevestigt dat in het volgende vers. Vergelijkbare woorden vinden we bijvoorbeeld in Colossenzen 1, waar we vorige keer ook al eens waren. Ik noemde net al Romeinen 11, hè? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En niks gaat buiten hem om. De oorsprong is in hem, het ontstaan, het voortbestaan is in hem en de bestemming, het doel, is ook in hem. Omdat hij de God is. Maar in Colossenzen 1 zegt Paulus, daar heeft hij een ander publiek, maar dan zegt hij tot de Colossenzen in vers 16, want ik pak het er even bij, omdat het letterlijk net iets anders staat, want door hem staat er in de Statenvertaling, maar staat letterlijk in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen, het al, alles is door hem of zijn door hem en tot hem geschapen. Dus het is door hem, het is in hem, het is door hem en het is tot hem. Hetzelfde als wat we in Romeinen 11 vinden. Het staat er nog achter en hij is voor alles, voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alles, het al, het heel al, staat in hem samen. Hij heeft zijn samenhang in hem. En dan gaat het nog gewoon over de oude schepping in Colossenzen 1. Dat eerste gedeelte. Want daarna gaat Paulus het pas hebben over de gemeente die zijn lichaam is. Dus over de nieuwe schepping. En ook hier heeft hij het dus in Handelingen 17. Erover dat wij, dat zij, hè, ook die Grieken, van zijn geslacht zijn, van zijn familie, van zijn verwantschap, is ook een mooie. Hebreeën 1 vers 3, nou, ik ga er niet naartoe, want er zijn heel wat versen die hetzelfde zeggen. Hè. In Hebreeën 1 vers 3 lezen we, die alle dingen draagt, die het al, het heel al draagt, door het woord van zijn kracht. In hem leven wij, bewegen ons en zijn wij, zoals ook enige van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Ja, ik wil toch nog eentje opzoeken, dat is Efeze. Ik schiet me nu te binnen. Als ik hem zo gauw kan vinden, Efeze 3 is dat. Efeze 3 vers 15. Even het vers ervoor. Daar gaat het over de vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dat woordje vader, dat is in het Grieks patera. Vader, dat kennen wij wel, pater. Paulus buigt zijn knieën voor de vader van, van onze Heer Jezus Christus, zegt hij in vers 14. En dan in vers 15 zegt hij vanuit, of uit wie? Uit welke? Ik lees even uit de Statenvertaling. Al het geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. U ziet hier letterlijk staan vanuit wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd. En dat woordje familie, ik wees zojuist op het woordje vader, patera. Dat woordje familie is patria. Heeft ook weer met die vader te maken. Het is een vaderheid. Het is namelijk een familie waar de vader aan het hoofd staat. Vader eenheid, las ik in mijn studiebijbel. Dat is ook een mooie. Een vader eenheid. Een eenheid onder of met de vader. En Paulus zegt, uit wie elke familie, nou noem er maar één, elke familie, elke vader eenheid, elke eenheid waar een vader aan het hoofd staat, zeg maar, in hemel en op aarde genoemd wordt. Wij zeggen vaak, wij kennen God de Vader. En dan zeggen we van ja, dat is beeldspraak, omdat wij de begrippen vader en zoon kennen. En daarom vergelijken wij God ook met een vader. Maar hier staat het precies andersom. Hier staat dat elk geslacht, elke familie in de hemel en op aarde een vadereenheid genoemd wordt, omdat het naar hem genoemd is. Dus dat is omgedraaid. Omdat God de vader is, kennen wij hier op aarde beelden van de vader. He, ik als vader ben, mag een beeld zijn van God de vader. Dus dat, die waarheid is veel hoger dan te zeggen van ja, wij kennen nou eenmaal dat begrip vader en zoon. En daarom noemen we God ook de vader. Nee, God is vader. En daardoor hebben wij die verhoudingen in de schepping van de vader en de zoon. Nou, terug naar Handelingen 17. Uit wie, want wij zijn ook zijn geslacht, vers 28. En Paulus bevestigt dat in vers 29, hè, want die dichters hadden dat gezegd. Maar hij zegt, ja, dat is ook zo. Wij dan zijn de Gods geslacht. Wij dan zijn de Gods familie. Gods genen. Hè, Gods genos. Wij dan zijn de Gods geslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Nou, daar hebben we het over gehad. Die afgodsbeelden waren door mensenkunst en menselijke ideeën tot stand gekomen. Hey, hier staat letterlijk gevoel. Hier staat letterlijk gevoelens van de mens. En ik verwees net al even voor de pauze naar de moderne mens, hè, de moderne mens die zich een beeld van God maakt. Wij zouden ons niet zelf een beeld van God maken, niet op basis van onze denkbeelden, niet op basis van onze gevoelens, maar God heeft zichzelf een beeld gemaakt en ja, dat maakt hij ons bekend in de schrift. Nou, ik ga even verder. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Ja, God, Paulus zegt tegen die onwetende Grieken, hè, ze waren agnosten, weet u nog? Maar hij zegt, God dan overziet die tijden van onwetendheid en hij geeft nu opdracht aan de mensen, alle mensen om zich te bekeren, zegt de Statenvertaling dan, maar dat is nogal een wellicht godsdienstig begrip, wat wij ook kennen. En daarbij denken we vaak van iemand is religieus geworden of iemand is overgestapt van de ene naar de andere godsdienst, heeft zich bekeerd. Maar hier staat een woord dat met het denken te maken heeft. Metanoia en noia, zoals paranoia, dat heeft met het denken te maken. Bij paranoia zit je ernaast. Bij metanoia ga je, ja, zoals een metamorfose een verandering is in uiterlijk, is een metanoia een verandering in het denken. Dus Paulus zegt van, joh, ik heb jullie zojuist wat verteld. God overziet die tijden van onwetendheid en ik roep jullie op, en God ook, God door mij, dat jullie je zouden bezinnen, is natuurlijk een woord dat daar dichtbij komt in het Nederlands, maar ja, dat jullie je zouden gaan nadenken. Anders denken. Of omdenken. Bezin je op die boodschap. En dat zei Paulus natuurlijk tegen die Grieken op dat moment. En Paulus mocht ook Gods volledige plan, het geheimenis, mocht hij bekendmaken. Dingen die tot dan toe verborgen waren gebleven, mocht hij bekendmaken. En waarvan men, ik trek hem dan even door, waarvan men tot dan altijd onwetend was geweest. Maar God maakte dat door Paulus bekend. Maar natuurlijk heeft Paulus het hier ook rechtstreeks tegen zijn publiek. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, geeft opdracht aan alle mensen overal om zich te bezinnen. Daarom, omdat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Natuurlijk verwijst dit naar de Heer Jezus Christus. Hem is het oordeel gegeven, lezen we elders. Het verwijst naar de Heer Jezus Christus en toch noemt Paulus hier niet zijn naam, niet zijn titel. Ja, of hij komt er niet meer aan toe en had hij het nog wel willen doen. Maar in ieder geval in dit vers niet. Hij noemt hem een man. Een man die hij daartoe bepaald gesteld heeft. En dat is wat geordineerd is, dat oude Nederlandse woord. God heeft dus een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Nou, dat is een onderwerp op zich en de klok loopt door, dus ik ga daar niet uitgebreid op in. Wat ik er wel over wil zeggen is dat het beeld wat wij bij rechtvaardig oordeel hebben, dat vaak nogal krom is. Hè? Als het over oordeel gaat, dan denkt men in het christendom al gauw over hel, verdoemenis. Maar rechtvaardig oordeel is, God gaat alle dingen recht zetten. Alles wat krom is, gaat hij recht maken. Dat wat ongelijk is, gaat hij gelijk maken. Dat wat verongelijkt is, gaat hij gelijk maken. Hij gaat de dingen recht zetten. En daartoe heeft hij zijn zoon aangesteld, die man die hier wordt genoemd. Ja, verzekering doende aan allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Kijk nou eens hoe dat er letterlijk staat. Die man die heeft hij bepaald, geloof, gewoon het normale Griekse woord voor geloof, pistos, pistin, geloof gevende of verschaffende aan allen. Hoe gaat God recht doen? Hoe gaat God alles recht zetten? Door zich bekend te maken zoals hij zich aan mij of aan u of aan elke gelovige bekend heeft gemaakt. Hij gaat geloof verschaffen aan allen. Want ook geloof, Efeze 2, vers 6 meen ik en anders is het vers 5. Geloof is een gave van God. Dat is ook iets wat u gegeven is. We lazen al. God geeft aan alle leven adem en alles. Ook geloof, dat is een gave van God. Hij heeft ons overtuigd. Als u gelooft, heeft hij uw ogen geopend. Heeft hij uw oor geopend zodat u hoort. Heeft hij uw hart geopend. Heeft hij uw geloof verschaft. En God gaat geloof verschaffen aan allen. En daarom lezen we ook in de schrift dat elke knie zal buigen en elke tong van harte zal belijden. Dat die man die hier genoemd wordt, Jezus Christus, dat die Heer is. Ja, nou, God heeft hem uit de doden opgewekt en daarom is hij dus ook Heer. Niet alleen over het leven, maar ook over de dood. De Heer Jezus Christus is Heer over leven en dood. Ja, en dat gaat die filosofen te ver. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. He, zoals Paulus, en dat gaf ik voor de pauze ook al aan, meteen in 18 vers 1 lezen dat Paulus gaat van Athene naar Korinthe. En het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs gaat over Gods wijsheid die dwaasheid is voor de wereld. Nou, dat heeft Paulus hier ervaren. Gods wijsheid, dat hij een man gestuurd heeft, zijn zoon, de Heer Jezus Christus, en hem uit de doden heeft opgewekt om de wereld het leven te geven, ja, dat is dwaasheid voor de wereld. En dat blijkt hier ook wel, want ze spotten. Sommigen zeiden, ja, we zullen u wederom hiervan horen. Ja, dat is ook niet echt een compliment. We zien je wel weer een keer, zoiets. Of we horen je nog wel een keer, of interessant, maar ga vooral verder. Schuif vooral een deurtje op. Ja. Zoiets, ja. Nou, en dan lees je dat, dat Paulus zo uit hun midden is weggegaan. Dan staat er nog bij, sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke ook was Dionysus, de Areopagiet en een vrouw met name Damaris. En anderen met dezelfde. Nou goed, daar valt ook nogal wat over te zeggen, maar het is letterlijk 5:12. Dus. Ja, ik stel voor om, om het hierbij te laten en een volgende keer verder te gaan. Niet met Handelingen 17, maar weer met een ander onderwerp.